Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? Wij zingen van Psalm 49, het tweede en het derde vers. Wanneer mij, o Heere, de weg door u bepaalt, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Dat is vers 17 van Psalm 119. We luisteren samen naar de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons dit in een hoofdsom geleerd. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geen uw hart, met geen uw ziel, met geen uw verstand, met geen uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Oude Testament, het tweede boek van Samuel. We lezen een stukje uit 2 Samuel. 18e hoofdstuk, wij beginnen te lezen bij vers 19. Dus 2 Samuel, hoofdstuk 18, en dan beginnen wij te lezen bij vers 19. Toen zei Ahimaas, Zadoks zoon, laat mij toch heen lopen en de koning boodschappen dat de Heere hem recht gedaan heeft van de hand zijn vijanden. Maar Joab zei tot hem, gij zult deze dag geen boodschappen zijn, maar op een andere dag zult gij boodschappen. Deze dag nu zult gij niet boodschappen, daarom dat des konings zoon dood is. En Joab zei tot Cushi, ga heen en zeg de koning aan wat gij gezien hebt. En Cushi boog zich voor Joab en liep heen. Doch Ahimaas, Zadoks zoon, voer nog voort en zei tot Joab, wat het ook zij, laat mij toch ook Cushi achterna lopen. En Joab zei, waarom zoudt ge nu heen lopen, mijn zoon, zo gij toch geen bekwame boodschap hebt? Wat het ook zij, zei, laat mij heen lopen. Zo zei hij tot hem, loop heen. En Ahimaas liep de weg van het effenveld en kwam Cushi voorbij. David nu zat tussen de 2 poorten. En de wachter ging op het dak van de poort aan de muur en hief zijn ogen op en zag en zie, er liep een man alleen. Zo riep de wachter en zei het de koning aan. En de koning zei, indien hij alleen is, zo is er een boodschap in zijn mond. En hij ging al voort en naderde. Toen zag de wachter een andere man lopende. En de wachter riep tot de portier en zei, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zei de koning, die is ook een boodschapper. Voort zei de wachter, ik zie de loop van de eerste aan als de loop van Ahimaas, Zadoks zoon. Toen zei de koning, dat is een goed man. En hij zal met een goede boodschap komen. Ahimaas dan riep en zei tot de koning, vrede. En hij boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En hij zei, geloof zij de Heere uw God. Die de mannen, de welke een hand tegen meneer de koning ophieven, heeft overgegeven. Toen zei de koning, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zei, ik zou een groot rumoer, als Joab, des konings knecht en mij, uw knecht afzond, maar ik weet niet wat. En de koning zei, ga om, stel u hier. Zo ging hij om en bleef staan. En zie, Cushi kwam aan, en Cushi zei, mijn heer, de koning, wordt geboodschap dat u de Heere heden heeft recht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. Toen zei de koning tot Cushi, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Cushi zei, de vijanden van meneer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zei hij alzo, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Och, dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Tot zover. We gaan samen de Heere vragen om zijn zegen. Heer in de hemel, wij komen tot u samen in de kerk en u bracht ons hier. Zo'n vele anderen gaan aan de kerk voorbij, of denken er niet eens aan. Of hebben ook de mogelijkheid en de gelegenheid niet om naar de kerk te gaan, vanwege moeitevolle omstandigheden van het leven. Velen zouden wensen, zoals wij, in alle vrijheid op te gaan, vanwege de verdrukking, de vervolging. En Heer, u brengt ons hier samen. Rondom uw woord. En u gaf ons de gelegenheid. En uw woord zegt het ons. Dat we zijn in de bekwame tijd. In het heden de genade. En door de prediking komt gij tot een ieder van ons. Met uw woord, uw evangelie. Heer, en wij wensten wel dat overal waar het woord verkondigd wordt, de persoon van Christus in al zijn schoonheid, beminnelijkheid, ook in al zijn noodzakelijkheid en onmisbaarheid, mag de gemeente voor ogen geschilderd. En we wensen wel, Heer, dat overal waar uw woord gepredikt wordt, waait de wind van de Heilige Geest. Kom, noordenwind, ontwaak, zuidenwind, doorwaai de hof van de kerk, doorwaai de hof van onze harten, van jongeren, van ouderen, omdat we op de adem van de Heilige Geest, in het woord van u ondergedompeld, meer en meer op uw leerschool onderwezen worden in vrije genade. En we alle leren uit genade te leven. Heren, wij bevelen elkander aan u de Heren aan. Hartelijk dank dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Zo op deze zondagmorgen in de kerk, rondom uw evangelie. De opening, uw woorden geeft licht. De slechte verstandig makende. Wat een wonder dat u in deze duistere wereld het licht hebt doen opgaan. In uw woord, in Christus Jezus, het woord. En dan bidden we van u, Heren. Door de kracht van uw geest en de grootheid van uw genade. Neem u zelf het woord, dat zaad. En strooi het in onze harten. En laat dat daar zijn werk mogen doen. Zij vermanend of vertroostend, bemoedigend of bestraffend. Zij dat wij de kastijding en de beproeving nodig hebben, maar laten we dan al gelouterd en geheiligd worden. Heren, dat nog velen tot geloof mogen komen. Neem u ze bij de hand door de prediking en leid u ze. Maar mogen ook in dat geloof opwassen en toenemen. Niet toenemen in onszelf. Niet meer en meer in onszelf gefundeerd zijn. Wat zouden we daar zoeken? Maar leer ons het geloofsleven. Straks volgt de aanschouwing. De volle genieting, de eeuwige zaligheid. Voor allen die u vrezen. Dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Laten we ons met die woorden vertroosten. Maar Heere, hier in de strijd van het leven. Sterk ons in het geloof. En laten we alle mogen leren. Heren, uit uw woord te leven. De zekerheid in uw woord te vinden. En laten we zo de emmer van het geloof uitlaten in de fonteinen van uw woord. Om getroost te worden en bemoedigd. Heren, zo leggen we ons gebed als een bedelbrief aan uw voeten. Help ons, Heren, luisteren. Wees ons daarbij in het verkondigen van uw woord. We zijn van u volkomen afhankelijk. En dat zijn toch immers de geloofsoefeningen. Die jij nog wilt leren. Dat wij meer en meer leeg tot u komen. Met onze bedelaarshand. Om de schatten van uw genade te ontvangen. En hier en dan zitten wij hier vanmorgen als Bartimeus aan de kant van de weg. De weg waar u voorbij gaat door het woord en door de prediking. En we roepen u, Zoon Davids, ontfermt u mijner. Dat ik ziende mag worden. Om meer en meer te zien op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus Christus. Geef ons een goede, onvergetelijke dienst. En heren, wanneer we zo samen in dit gebed verenigd zijn. Denk ook aan allen die thuis meeluisteren. Of allen die vanwege een ziekte naar de kerk niet kunnen komen. Of allen die vanwege deze herfstvakantieweek elders verkeren. Zegen ook hen, heren. En wanneer ze ook samen bidden tot u komen. Laten we dan u onze zonde belijden. En laten ieder in zijn eigen hart, in deze ogenblikken, buigend voor uw majesteit belijden. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan. Het geen kwaad is in uw ogen. Maar we nemen de toevlucht tot u en uw dierbaar bloed. Want dat reinigt van alle zonde. Was en reinig ons om in uw bloed, o Christus, te proeven. De vaderlijke liefde Gods, hoor ons uit genade. En geef ons een goede dienst en help ons in alles om Christus wil. Amen. We willen samen gaan zingen uit Psalm 62. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, voor de diaconie en voor de kerk. Hartelijk ook deze morgen weer in uw liefde aanbevolen. Uit Psalm 62 vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Vers 4. Doch gij mij ziet het gaan zo het wil. En het vijfde. In God is al mijn heil, meneer. 1, 4 en 5 van Psalm 62. Morgen willen wij in bijzonder stilstaan bij wat we gelezen hebben in 2 Samuel 18 en dan vers 33. Het laatste vers dus uit 2 Samuel 18. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide alzo mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och, dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon. De smart van David bij de dood van zijn zoon Absalom. Het thema van de preek. De smart van David bij de dood van zijn zoon Absalom. Ik heb drie gedachten. Het is de smart van een zondaar. In de tweede plaats is het de smart van een vader. En in de derde plaats is het de smart van de verzoenende liefde. Dus de smart van een zondaar, de smart van een vader en de smart van de verzoenende liefde. Gemeente, we weten allen en ieder heeft daar wel een stukje van het leven van deze wereld is vol lijden en moeite. Wanneer we er samen over nadenken, halen we dikwijls de woorden van Mozes aan uit Psalm 90. Als hij het leven heeft gewogen en zegt hij, het uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. En we zien dat rondom in deze wereld en dat bepaalt ons elke keer erbij, wij leven in een gebroken wereld. En weet je wat wij dan zo gemeen doen? We gaan God de schuld geven. Ja. Als je met een wereldlinder over spreekt en ze merken dat je een christen bent, is dat nou een God van liefde, al dat leed in de wereld? En bij vele mensen die leven op het erf van de kerk, als dan de stormen door hun leven gaan en er komt moeite, ja, wat moet je dan met het geloof? Ik verlies mijn geloof en ze laten het geloof in de steek. Zo'n God wil ik niks te maken hebben. Vindt u dat niet gemeen? Hoe komt de mens eigenlijk op die gedachte om God de schuld te geven? Daar zie je, gemeente, hoe diep ellendig wij gevallen zijn. Vijanden van God. Hoeft even mis te zijn of God doet het verkeerd. Toch blijft het een groot probleem. Het lijden in deze wereld. En daar gaat ook een kind van God niet voorbij. In de eerste plaats hebben we al tegen elkaar gezegd, het blijkt dat we in een gebroken wereld leven. Een zondige wereld. Laat ik daarom hier vanmorgen dat aangrijpende woord noemen, de zonde. Ja. Zonde is gemeente dat wij tegen God ingaan. Gods geboden overtreden. Zonde is dat we ons van God afkeren en hem verlaten. En geweet gemeente waar God in zijn heiligheid woont, kan hij de zonde niet zien. En God kan niet anders vanuit zijn heiligheid, omdat de zonde onbestaanbaar is met zijn goddelijk bestaan en zijn goddelijke liefde en wijze, die zonde straffen met de eeuwige straf. Daarom trekken de zonde zulke diepe sporen door het leven. Ja, we hebben tegen God gezondigd. En die diepe sporen die de zonde door het leven trekken zijn aangrijpend. En laten we er alsjeblieft aan God niet de schuld van geven. Is alleen te schrijven op eigen rekening. En toch, lieve mensen, wat gaat God ook als het over de zonde gaat en het lijden voor ons onbegrepen wegen? Dat we zeggen, heren, we begrijpen het niet. Dan blijft toch die vraag, waarom dat lijden? Waarom? Ook bij een kind van God. Zelfs bij een kind van God dat mag leven uit vergevende liefde, toch het lijden en de moeite in het leven. Ongetwijfeld zal iedereen het mij instemmen. zonde trekt diepe sporen. De diepste spoor is wel dat zonde ons van God afvoert. En buiten God plaatst, die ons leven is. En daarom is dat de dood, de zonde. De zonde trekt ook diepe sporen. Waren er geen zonden, er waren er geen wonden in het leven. Uiteindelijk moeten we toch zeggen, al het leed van de wereld komt op uit ons gevallen, zonde verdorven bestaan. En als God er niet verhoedt, gemeent, straks brengt de zonde ons in de buitenste duisternis. Wat een diepe spoor. En vindt u dat geen wonder? Ik mag hier vanmorgen weer staan als een evangeliedienaar. God laat die wereld niet in de greep van de zonde. Hij laat hem ook niet over aan de dood. Het evangelie spreekt van Gods vergevende liefde. Kunt u dat begrijpen? Hij gaat de zonde vergeven. Hij komt met verzoening. En hij wil al de zonde uitwissen. En ons voor ogen stellen het eeuwige, onvergankelijke leven bij hem. Waar is die vergevende liefde te verkrijgen? Wat moet ik ervoor doen? Moet ik mezelf waardig maken om die vergevende liefde te ontvangen? Ik las in een of ander blad gisteravond een gesprek met een evangelist en een zeer oude rooms-katholieke non. Een non van in de 80. En ze ontmoetten elkaar in Maastricht op een bankje, las ik. En die non zei, u bent ook gelovig. Ja, zegt hij, zeer zeker. Ik mag het geloof beoefenen in die dierbare borg. En ik word als een zonde gezaald, het vrijgenade. Ja, zegt die non, maar je moet wel je beste voor doen. Je moet wel waardig leven. En alleen als je waardig leeft, dan kun je erop rekenen dat je straks de volle vergevende liefde krijgt. Lieve mensen, dat is gelukkig het evangelie niet. Hoeveel ik ook van zo'n oude non zou houden, die haar leven ingespannen heeft om waardig te leven. Maar er ligt toch geen enkele verdienste in. Als ik alles gedaan heb, heb ik alleen maar gedaan wat ik schuldig ben om te doen. En aan mijn alle heidense verrichtingen kleeft nog de zonde. Gemeente, het is genade. Pure genade. En waar krijg ik die verzoenende liefde? Bij hem die in mijn dood is ingegaan. En bij hem die mijn zonde gedragen heeft aan het kruis in die dierbare borg. En gewassen in het bloed van Christus. Mag een zonde daar staan, rein en heilig, en zijn dan de zonden voorbij? Daar zullen we vanavond op ingaan. Hoe de zonde ook nog, als je uit vergevende liefde leeft, in je eigen hart diepe sporen kan trekken. Maar wat me nu vanmorgen om te doen is, gemeente, wat kunnen de zonden die je gedaan hebt, toch nog vele gevolgen hebben in je leven? Een spoor nalaat. Ja. En dan ben ik bij het lijden. Het lijden vaak van een kind van God. Ik sloeg vanmorgen nog even de spreuken op. Toen nog even achter mijn bureau in mijn studeerkamer zat. En dan las ik. Een iegelijke zoon die ik lief heb, kastijd ik. Dat zijn de kastijdingen. Nou kan het zijn, gemeente, dat ik in vergevende liefde mag leven uit Gods verzoenende genade. Maar die zonde die ik gedaan heb, ze kunnen je elke dag weer voor ogen staan. En ze kunnen nog zulke diepe sporen trekken. In de kastijdingen, in de tuchtigingen, in de beproevingen des Heeren. Zoon die ik lief heb, kastijd ik. Ja. En heel je leven kan het een diepe spoor geven van beproeving. En dan haal ik even naar voren, onbegrijpelijk, het woord van Jacobus. Acht het verloop de vreugde, mijn broeders. Als je in velerlei beproevingen valt. Ja. We lezen hier vanmorgen de smart van een zonde. We kennen allemaal die geschiedenis van David en zijn zoon Absalom. Aangrijpend. Er was oorlog onder Israël. Nee, geen oorlog met een vijand van buitenaf, maar een burgeroorlog zou je kunnen zeggen. Twee legers stonden tegen elkaar binnen hetzelfde volk. En wat aangrijpend is, dat ene leger was van de vader en het andere leger van de zoon. En de zoon staat met zijn leger op tegen zijn eigen vader. En die eigen vader moet met zijn leger ten strijde trekken tegen zijn eigen zoon, hoogst aangrijpend. En die strijd vindt plaats in het Overjordaans, in het noorden. Er wordt gesproken van het woud van Ephraim, het noordelijke gedeelte van het Overjordaanse, over Gilead genoemd. En in die strijd, u weet het, is die zoon van die vader, gestorven. Op een schandelijke, gevloekte wijze. David is zelf niet meegetrokken met de strijd. Nee, dat wilde zijn liefhebbers niet. Degene die achter David bleven staan, zijn soldaten, zij wilden dat niet. Nee, David, nee, koning, het is om u te doen. Stel je voor dat er velen zouden vluchten en velen zouden sneuvelen. Er is niets verloren of niets gewonnen, want het is om u te doen. En daarom is David achtergebleven in de stad Barnaim. En met volle aandacht heeft hij de strijd gevolgd zover dat mogelijk was. Biddend, vragend, uitziend, worstelend. En als dan eindelijk die boodschappers komen. U weet het, gemeente. Dan verneemt hij dat nieuws. Zijn zoon gesneuveld. Zijn zoon is dood. En dat breekt het hart van deze man. En de koning staat op. Hij zit beneden in de poort. En hij gaat de trap op omhoog. Hij wil naar dat bovenvertrek. Boven in het poortgebouw. En al gaande weent hij. En hij schreeuwt het uit in diepe smart. Mijn zoon Absalom. Mijn zoon, mijn zoon. Ik noem dat de smart van een zondaar. Weet ga waarom? In het sterven van Absalom krijgt David zijn eigen zonde terug. Het is vanwege zijn eigen zonde en schuld David. Ja, gemeente, als het over David gaat, ik weet in de Bijbel geen grotere koning te noemen dan David, u. Dat was de koning van het volk Israël. Ik zou zelfs in heel de wereldgeschiedenis geen grotere koning durven noemen dan David, de koning. U zegt waarom? De Heer heeft van hem gezegd, een man naar mijn hart. Ja. God wilde die man op de troon hebben. Maar dat niet alleen. David lag onder Gods belofte. Die heerlijke belofte dat straks uit hem naar het vlees de Messias geboren zou worden. Dat maakt David groot. Ja. Daarom straks als Christus komt, is hij de grote Davidszoon, de leeuw uit Juda's stam. Ja. Christus wordt zelfs genoemd de wortel van David. Wat niet alleen zegt dat Christus naar het vlees uit David geboren is, maar dat David ook leefde uit Christus. David was er ter wille van Christus en leefde op en uit Christus. Een zeer grote koning. Man naar mijn hart. Heer heeft het zelf getuigd, maar ook een zonde. Hè? Ook een zonde die uit genade moest leven. Tja. Ik geloof het zeer zeker. Als David als predikant op de reformatorische kansel zou staan, werd hij ervan afgegooid. Zo'n zondaar, die preken, nou dat kan toch niet, weg ermee. Ja, geloof u het ook niet? Hij is tot diep gevallen. Ik ga daar nou niet op in, maar u weet het, die zonde met Batsheba was toch verschrikkelijk. En was het aan mij bijgebleven, hij heeft de man van Batsheba vermoord. Laten vermoorden is hetzelfde als het zelf doen. Er kleefde bloed aan zijn vingers. Wat is David tot diep gevallen. Ja. En gemeente, hij heeft een poosje, u weet het, in die zonde verhard, totdat Nathan kwam. En in Nathan kwam de Heere binnen, die vingen Gods gij, zei die man. Wat een zegen, gemeente. Daar ging David door de knieën. We danken daar kostelijke psalmen aan. Wie denkt aan psalm 51? Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Heer, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Hij mogen delen in Gods vergevende liefde. Hij heeft uit de mond van de profeet God uw zonde vergeven, uitgedeeld, gewassen, gereinigd, geheiligd. God werpt de zonde in de zee van vergeten. Hij denkt er nooit meer aan. Het is geen wonde. En toch gemeente. Laat ik het zo eens uitdrukken. Kind van God, zonde niet goedkoop. In de eerste plaats aan de vergevende liefde hangt het prijskaartje van het bloed van de Zoon Gods. Maar er komt ook bij, God komt toch de zonde weer bezoeken. In zijn kastijdende liefde. Want de Heer had bij middel van Nathan tegen David gezegd, de zonde vergeven, maar het zwaard zal van je huis niet wijken. Door het zwaard heb je Uria laten vermoorden. Het zwaard zal in je eigen huis neerdalen. Vanwege Davids zonde. U weet het, dat kind bij Batseba verwekt. Uw zonde vergeven, David, maar kind zal sterven. Wat zijn de zonden tot bidden? U weet het, gemeente, zijn oudste zoon Abnon heeft zijn halfzuster Tamar verkracht. Is zijn eigen gezin gebeurd. Amnon is vermoord. Daar heeft de Absalom huurmoordenaars voor ingeroepen. Absalom is vermoord. Stak zijn zoon Adonia. Wat heeft David een spoor van leed en ellende in zijn gezin gezien. En waarom? Hij moet zwijgen. Hij moet zijn hand op zijn mond doen. Het is vanwege zijn eigen zonde. En als David hier gaande in de poort van mijn naam het uitroept. Absalom, mijn zoon, het is de smart van een zondaar die gezondigd heeft. Het is mijn schuld. En dan zeggen we, gemeente zoon, dat straft God dan de zonde twee keer. Hè? Ik heb hier zoveel vraag. Mijn ziel ligt overhoop. Weet u het? Zonde straft God dan de zonde twee keer. Wel nee. Wel nee. Wel nee. God heeft eens en vergoed op Golgotha de zonde gestraft in Christus zijn eigen zoon. En allen die aan Christus voorbij gaan, zullen straks in de eeuwigheid zelf eeuwig de straf moeten dragen. Ja. En David mocht toch leven uit de verzoenende liefde Gods in de Christus die komen zou. En straks op Golgotha over zijn zonde zou sterven. Maar gemeente, zonde is aangrijpend. God vergeeft gaarne. God delgt de zonde uit door het bloed van Christus. God delgt de zonde eeuwig uit door het bloed van Christus. En toch, daar heeft David in zijn leven ervaren Gods kastijdende, tuchtigende hand. Ik heb je lief, David, daarom kastijd ik je. Zwaard zal van je huis niet wijken. En je voert. Als ik als tijdende Gods in zijn eigen leven vanwege mijn zonde Amnon gedood. Nu Absalom. Smart van een zonde. Hij kijkt zijn eigen zonde in de ogen. Tja. En gemeente, we gaan toch wat verder vragen. U doet toch ook mee? Waarom kastijdt God hem nou? Luister, uit liefde. Louter liefde. Wij kunnen Gods wegen zo moeilijk doorgronden. Er blijven zoveel waaroms in de ogenblikken van lijden, maar het is uit liefde. En als David daar de ene slag naar de andere ontvangt. En die ontzaggelijke kastijding in het sterven van zijn zoon Absalom. En zijn eigen zonde in hun ogen ziet. We vragen waarom is dat, gemeente, dat een mensenkind in dat lijden dieper zal ervaren de verschrikkelijkheid van de zonde. En daaruit oorzaak vindt om zich nog dieper om de God te verootmoedigen. Daarom. Maar dan ook om nog meer naar Christus de toevlucht te nemen. Om des te dieper in zijn bloedwonden weg te kruipen. Om in de kracht van Christus des te meer aan die oude mens te sterven. Ik denk dat het zo ongeveer is. Ja. Dat zijn Gods kastijdingen. Ja. In zijn toorn heeft hij Christus gestraft. In zijn kastijdende liefde komt hij de zonde bezoeken bij alle die hem lief hebben. Ja. En ondanks alle smart ligt er toch een vertroosting in. De smart van een zonde. Die hier in het sterven van zijn eigen zoon ervaart. God slaand hand vanwege jouw eigen zonde, David. Gemeente mag nog een vraag stellen. Is God dan breed? God is enkel liefde. Hij laat ons alleen in zijn kastijdenland, in de weg van uw lijden moeten zien hoe ernstig de zonde is. Om nog dieper die zonde te verfoeien. Om meer en meer aan de zonde af te sterven. Om meer uit genade te leven. En de gekruiste Christus te zoeken. Om onder de heiligingen van het kruis meer aan Christus gelijkvormig te worden. En de troost van de Vader te beproeven. Dan ligt de honing in zijn kastijdende liefde. De smart van een zonde. Ja. En gemeente, in het algemeen, u weet dat. Dat heeft die Engelsman ons geleerd, Lewis. Je hebt ongetwijfeld wel eens van gehoord. Heeft ook een boek geschreven over het lijden Gods. Over het lijden van de mens. Hij noemde het lijden Gods megafoon. Als er moeite en zorgen en verdriet is. Dan roept God dwars door al dat lijden in u tot bekering. Om des te meer je zonde te belijden. Om nog meer alleen op Christus te rusten. Om je ganselijk te verliezen in Gods genade. Dus je dwars door de kastijding te proeven als goud eruit komen. De smart van een zondaar. Eerste gedachte. Ja. Maar hier is natuurlijk veel meer aan dan de smart van een vader. Het zou je maar gebeuren, gemeente. Dat op zo'n schandelijke wijze je zoon omkomt. Het is al de omgekeerde wereld. Als een vader en een moeder achter de kist van een kind grafwaarts gaan. Zo hoort het toch eigenlijk niet. Hoort toch andersom. Kinderen achter de kist van vader en moeder. Dat is de weg. En omgekeerd. Een kind dat diep ligt bij een moeder. Dat een moeder onder haar hart heeft gedragen. Een kind dat opgroeit. Als ze nou zo volwassen gaan worden. 20, 25 jaar. En ze staan aan de poort van het leven. Ze gaan de maatschappij in. Plaats in de maatschappij. Weggenomen. Aangrijpend. Kind verliezen is een van de meest verschrikkelijke dingen. Die als vader, moeder kan ervaren. Absalom was de derde zoon. Prachtige naam. Vader is vrede. Ongetwijfeld heenwijzend naar wie God is. Louter een God van vrede. Goddelijke vrede. En Absalom, die mocht er zijn. Het was, kortweg gezegd, een schoonheid. Een schoonheid. Bijna alle vrouwen, zegt men vandaag, die vallen daarop. Zo schoon was die man. En als toonbeeld van zijn kracht en zijn schoonheid, echt Ozes, had hij een uitbundige haargroei. Ja. Hij was uiterlijk met bijzondere gaven bedeeld. Maar weet je, gemeente, Absalom leefde van God afgekeerd. Hij liet zich in zijn leven, ik kan niet alles van zijn leven zeggen, daar gaat het niet om. Nu ter zake, hij liet zich in zijn leven de twee dingen leiden. Hoogmoed en haat. Hoogmoed en haat. Ja. Hij liet zich helemaal meeslepen door anderen. En hij liet me meeslepen door de hartstocht van rijkdom en hoogmoed. Hij wilde zoveel mogelijk uit het leven plukken. U weet, hij vertoonde grote sier rondom zich heen. En wat eigenlijk in Jeruzalem niet gebeurde, hij reed er met paarden en wagens. Dat was onjoods, hoorde hij mij, een theocratische koning. Hij had vele lijfwachten rondom zich heen. Hij stelde het werk van zijn vaders rechter in discrediet. In buitengewone vriendelijkheid overdreven probeerde hij al de Israëlieten aan zich te binden. Bij mij moet je zijn, bij mij krijg je recht. En zo trok hij al de Israëlieten van zijn vader af. En hij dong naar het koningschap. Hoogmoed, ijdelheid, haat, dat dreef hem. Toch aangrijpend dat dat de motieven van je leven zijn. En we zullen zien, gemeente, in diepste zin liet hij zich drijven de haat tegen God. Ja, en zo is het dat hij toen in Hebron zichzelf heeft uit laten roepen tot koning over Israël. Ja, en het grootste gedeelte van Israël stond achter koning Absalom. En David kon eigenlijk niets anders doen dan Jeruzalem ontvluchten. In Jeruzalem blijven is een nog groter bloedbad over zich heen halen. Het enige in wijsheid wat hij kon doen, Jeruzalem maar ontvluchten. En dan ging David naar het Overjordaanse vluchten voor zijn eigen zoon. Zou je maar gebeuren. Ja. En u weet, zo is het gegaan. Haat tegen zijn vader. Louter hoogmoed. En daar ontwikkelt zich die strijd. Ja. Absalom vergadert een groot leger. En als je dat goed leest, u moet dat thuis nog maar eens lezen, die hoofdstukken. Dan wordt het leger dat zich verzamelt achter Absalom Israël genoemd. Dat wordt Israël genoemd. Pijnlijk. Daaraan laat de Heere zien, Israël is het dat achter Absalom staat. En niet alleen van haar koning afvalt, maar ook van God afvalt. Israël, het verlaat haar van God gegeven koning David, het verlaat God zelf, Israël, aangrijpend. En jawel, David heeft ook heel veel soldaten achter zich, maar die worden Israël niet genoemd. Aangrijpend. Als je daarover nadenkt, welke tekst zou u daarnaast liggen? Dat heb ik gedaan, Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne. Ze hebben hem niet aangenomen. We houden veel van Israël. Natuurlijk houden we veel van Israël. Maar dat is de nood van Israël. Ook vandaag. Ze heeft God verlaten. Ze heeft Christus verlaten. Ze zoekt haar koning niet. Als je ooit wel eens in Jeruzalem geweest bent. Dan weet u dat er een magistraal hotel staat. King David Hotel. Schitterend gebouw om te zien. Maar als je erbij staat ga je huilen. Waarom, Israël, verlaten jullie toch je koning Christus? Hadden we meer smart over Israël? Er wordt vandaag veel over Israël gesproken. Naar mijn gedachte heeft Israël deze roeping, Christus zoeken. Ik zeg het verkeerd. Het is u en mijn roeping, Israël tot jaloersheid te verwekken. Verlaat toch je God en verlaat toch je koning niet. Zoek toch, kind. Mag ik eens vragen, jongens en meisjes, verlaten jullie ook je koning? Achter Absalom aan. Die schoonheid van de wereld zoeken. Pracht en praal van de... Want Absalom mocht daar zijn. Hij straalde schoonheid uit. Gaan wij achter Absalom aan. En verlaten wij de koning. Is dat de wereld waard? Is dat het goed van de wereld waard? Om je koning te verlaten. Om Christus te verachten. Vind je aangrijpend? Hij is gekomen tot het zijne. De zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Ja. En daarom brandt die strijd niet waar u weet hoe die strijd gegaan is. Het was eigenlijk een onmogelijk terrein om te strijden. Dat woud van Ephraim had lage boom, te veel ravijnen, veel rotsen. Nou, daar kun je toch geen goede oorlog voeren. En bij duizenden zijn ze in het leger van Absalom gesneuveld, gestorven. Meer nog door het woud en de gevaren van het woud dan door het zwaard. Ja. En u weet hoe Absalom gestorven is, hè? Diep vernederend. Ja, hij had zoveel hoogmoed, hij had een aantal kinderen, maar heeft al zijn kinderen overleefd. Zijn kinderen waren jong gestorven. En kijk, als je nou kinderen hebt, dan blijft je naam voortleven in je nageslacht. Hij had ze niet meer. Mijn naam moet voortleven. Hij heeft in het koningsdal een zuil laten op. De zuil van Absalom. Stinkende hoogmoed, mijn naam moet doorleven. Nou, zo is Absalom pure hoogmoed. Haat tegen God en haat tegen zijn koning. Je zou toch naar zo'n kind hebben. Je zou gaan grijpen dat je zo leeft. Als u vandaag de dag Jeruzalem bezoekt in het Kedrondal, dan staat zo'n klein gebouwtje, dat noemt men de zuil van Absalom. Dat is niet waar, hoor. Dat is veel later gebouwd. We weten niet precies waar die zuil van Absalom gestaan. Maar dat gebouwtje, dat noemt men nog steeds de zuil van Absalom. En Joden gooien vaak verachtelijk stenen naar die zuil. Ja, waarom? Nou, je weet hoe dat gegaan is. Dat is een verhaal, dat is bloedstollend. Absalom komt aan in die strijd en hij loopt tegen soldaten aan van het leger van David. Hij vlucht op zijn muildier. En bij de vlucht, dan blijft hij met zijn hoofd hangen aan een terebint, aan een eik. En dat muildier gaat door en hangt hij tussen hemel en aarde. En de soldaat vertelt dat aan de legeroverste. U weet dat. En Job zegt, ja, maar moet je luisteren. Je had hem toch moeten doden. Je kunt van mijn geld krijgen, je kunt van mijn belofte. Al gaf je met 1000 zilverlingen. Ik zal hem niet doden, want de koning heeft dat ons verboden. En u weet, dan doet Job dat zelf. Met 3 speerstoten. En er staan 10 andere soldaten omheen. En die slaan Absalom verachtelijk dood. Er wordt een kuil gegraven in een bos. In die kuil neergelegd, steenhoop erop. En als je dat leest in de Bijbel, een steen erop, is dat een teken van, hier ligt een gestorvene onder de vloek. Aangrijpend. Kun je nou verstaan dat die vader met diepe smart uitroept? Absalom, mijn zoon. Mijn zoon Absalom. Smart van een vader. Die zijn kind verliest. Maar een kind verliest op zulke schandelijke wijze. Hij ligt daar in het woud. Onder die opeenstapeling van stenen. Als een gevloekte. Gemeente, je kunt jong gestorven kinderen hebben. En dat als vader en moeder een jong gestorven kind gaf als dat. En troost mag put uit Gods belofte. We hebben dat zo over gepreekt in de Duitse leerregels. Gelovige ouders niet twijfelen aan het lot van hun jong gestorven kinderen op grond van Gods belofte. Het kan zijn dat je kinderen verloren hebt, dat je mag geloven dat je kind bij de Heer is. Dan blijft die smart wel en die wond gaat niet over, maar die troost dat je kind bij de Heer is. Maar als David bij Absalom je kind onder de vloek gestorven. Het is toch aangrijpend of niet? Ja. Jongens en meisjes, mag ik eens vragen, als je nou zo moet sterven, onder Gods vloek, de smart van een vader, niet de smart van een vader die zijn kind sterft, maar zijn kind in de Heere verliezen mag, dan is er nog ondanks je tranen vreugde, dan is er pijn en is er diepe vreugde, dan is er een zegen aan, maar als je een kind moet verliezen waarvan je redelijke wijs kunt aannemen onder Gods toorn, onder de vloek. Wat een smart. Jongens en meisjes, maak eens vragen. Zul je die smart je ouders niet aandoen? Weet je wat de grootste smart voor een ouderpaar is? Als je kinderen opvoedt en die kinderen gaan de wereld in. En die kinderen gaan hun eigen weg. En die kinderen kunnen nog tegen vader en moeder aantrappen. Moet je dan die weg op gaan? Zie dan even die smart van die vader. Ja. Daar heb je toch je kind niet voor over. Om te sterven onder Gods vloek. Weet je, dan hoor ik daar David zijn smart uit als een gekwelde vader. Die zijn kind kwijt is onder Gods toorn. is aangrijpend. Ik heb hier heel de week over nalopen denken. Vanmorgen vroeg nog, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Maar weet je wat ik hierin proef? En dan gaan we zo naar de derde gedachte. In David zie ik Christus hier staan. En in de tranen van David zie ik de tranen van Christus. Ik zie er in Jezus staan bij het graf van Lazarus. En je weet toch dat er staat in Johannes en Jezus weende. Hij werd ontroerd. Heel zijn geest greep hem aan. Hij greep hem aan in hevige verontwaardiging. Wat is de zonde toch verschrikkelijk? Wat is de zonde dan aangrijpend? Als je sterven moet vanwege de zonde en sterven moet onder Gods oordeel, dan weent Jezus. Besef het, jongen oud. Ik zie Jezus staan bij Jeruzalem. Hij weent. Ach, Jeruzalem, bedenk toch wat tot uw vrede dienende. Bedenk toch, je weet, je leeft in het heden de genade. Onbekeerde kerkganger, buiten Christus, buiten de Jezus weent over je doodstaat, over je verlorenheid. Zoek hem nou toch, je bent toch in het heden de genade. En laat je tranen van de zonde afdrogen in de tranen van Christus. In David zie ik een wenende Christus die weent over kerkmensen die nog eigen wegen gaan, buiten God en buiten Christus om. Hij weent en hij zegt, zoek toch heden mij te kennen. Een derde, en daar gaat mijn preek eigenlijk over, de smart van de verzoenende liefde. U weet, voordat de strijd begon, David was een Maarnaam. En ongetwijfeld zal hij in die stad getroost zijn. Maarnaam herinnert aan Jacob. Jacob die kwam na 20 jaar in ballingschap geleefd hebben, weet u niet? En toen hij terugkwam, bij Maarnaam ontmoette hem de engelen Gods. En dan werd hij getroost door het heerleger van de engelen. Daarom noemde hij die naam Maarnaam, heerlegers Gods. Wat is David toch getroost in die gedachte, als hij dacht aan wat Jacob hier heeft meegemaakt. En dan gaat dat leger, dat gaat de stad uit en David staat bij de poort. En dan drukt hij de aanvoerders op het hart. Hij drukt ze op het hart. Hij zegt, luister nou toch even. De aanvoerders van zijn leven. Hij heeft 3 aanvoerders. En hij drukt ze op het hart. Zul voorzichtig zijn met Absalom. Zul voorzichtig zijn. Zul heel voorzichtig zijn met die jongeling. Hij zegt het zo. Handel mij zachtkens met die jongeling, met Absalom. Dus wat mij betreft, als het over mij gaat, zul je met die jongeling Absalom voorzichtig handelen. Wat betekent dat? 2 dingen. Vader David heeft de zonde van de opstand van Absalom al lang vergeven. Zo zit een vader in elkaar, jongens en meisjes. Ja, zo zit een moeder in elkaar. Je kunt als kind veel verdriet aan je ouders doen, maar je ouders hebben het al lang vergeven. Daar zijn ze ouders voor. En daarom hebben ze nog meer smart. David heeft dat lang vergeven. Verzoenende liefde. Handelt wat mij betreft alsjeblieft voorzichtig met Absalom. En het tweede, hij was er zeker van dat zijn leger de overwinning zou halen. Zeker van de goede afloop. Hij vertrouwde op God. Ja. En dat heeft hij gezegd. U weet, daarom wilde die soldaat ook Absalom niet doden. Hij zei, ja, maar de koning is dat toch gevraagd. Hebben dat toch de koning beloofd? En u weet dat toch? Al geef me 1000 zilverlingen. De koning heeft dat gevraagd. Handel op mijn zachtjes met die jongen. Nou, ik dood hem niet. Hij is toch gedood. Ja. En wat zegt dan David? Hij zegt, Absalom, mijn zoon, was ik maar voor je gestorven. Mooi, hè? Dat is nou een vader. Dat is nou een vader. Dat is nou vaderliefde. Dat is nou de smart, noemde ik, van verzoenende liefde. Was ik dan maar voor jou gestorven? Waar kom je dat in de Bijbel meer tegen? Ik denk aan Mozes. Het volk Israël heeft gezondigd met het gouden kalf. Ik heb er met een groep kadrezant over gehad. Weet je het niet? stonden met het gouden kalf. Vreselijk. En de volgende dag zegt Mozes, ik ga naar de Heere toe. En ik zal vragen of de Heere jullie die zonde vergeeft. En Mozes gaat de berg op. Hij komt bij de Heere. En hij gaat vragen om vergeving. En wat zegt Mozes? Luister, Heere, delg mij dan uit uw boek. Kunt u dat begrijpen? Delg mij uit uw boek. Kijk, dat is nu verzoenende liefde. Uit dat boek des levens. Er is bij God een boek des levens. Schrap mijn naam dan maar door. En laat het volk erin staan. Natuurlijk kan dat niet, dat is onmogelijk. Maar dat is nu de smart van verzoenende liefde. Delg mij uit die boek. Nee, zegt de Heer, Mozes, dat gaat niet. Die zal ik uit het boek delgen die zelf zondigt. Ja. Waar lees je dat meer in de Bijbel? Ik denk aan Paulus. Paulus. Paulus een Jood. Paulus bleef een Jood, bleef een Israëliet. Hij was wel de apostel der heidenen, maar hij bleef een Israëliet. En het smartte hem dat zijn broeders in Christus niet geloofden. En wat schrijft hij in Romeinen 9? Ik wenste wel van ballen te wezen van Christus, om mijn broederen wil. U moet dat eens lezen in de grondtekst, daar staat het nog veel aangrijpender. Ik wenste wel dat ik onder het anathema van God lag. Ter wille van mijn broeders. Het anathema, dat is de hoogste vervloeking. Anathema, we zeggen, we geven iemand over aan God en die mag hem voor eeuwig vervloeken. Dat is het anathema. Ik wenste wel onder dat anathema te liggen, onder die vervloeking. Als mijn volk maar tot Christus mag geleid worden. Natuurlijk is dat onmogelijk. En natuurlijk wenste Paulus voor zichzelf de eeuwige verlorenheid niet. Maar zo diep gaat de liefde tot anderen. Als je zelf uit Christus leeft. Dan moet ik maar verbannen zijn als jullie maar tot bekering komen. Ja, dat is nou liefde of niet? Kijk gemeente, en dat proef ik hier nou bij David. Ja, verzoenende liefde. Hij is zijn zoon al lang vergeven. Hij zei, mijn kind, was ik nou maar voor je gestorven. Ik in jouw plaats. En hier komt bij David natuurlijk bij je. Als David zou sterven, dan was hij eeuwig thuis. Maar zijn kind. Zijn kind. Ja. Zie het beseffen, jongens en meisjes. Als je niet altijd met vader en moeder eens bent. Of als je misschien vader en moeder te streng vindt. Dat ze dat doen omdat ze letten op je eeuwig behoud. Misschien ga je dat vast verstaan als je ouder geworden bent. Dan heb ik het over Mozes. Ik heb het over Paulus. Ik heb het hier over David. Was ik gestorven? Nou, is natuurlijk onmogelijk, hè? Het is onmogelijk dat Mozes uit het boek gedeeld wordt. Het is onmogelijk dat Paulus van Christus verbannen wordt. Het is onmogelijk dat hier David voor een ander sterft. Maar bij wijze van spreken. Maar nou het wonder. Die grote Davidszoon. Die heeft dat ook gezegd. Gemeente, en dat is wat ik je preken wil vandaag. En wat ik niet kan preken. Vanwege de diepe verwondering in mijn hart. De grote Davidszoon is bij zijn vader gekomen. Vader, zie je al die verloren mensen onder uw anathema. Onder uw eeuwige vervloeking. En het hebben ze verdiend, dat hebben ze verdiend. Maar vader, delg mij maar uit uw boek. Vader, laat ik maar onder het anathema. Vader, laat ik maar sterven. En zo is het gebeurd. Christus is uit de boet des levens geschrapt. Hij ging de dood in. Christus zelf kwam onder het anathema van Gods eeuwige vloek en oordeel. Christus is plaatsbekledend de volle dood ingaan. Vader, laat mij maar sterven in plaats van die zondaar. En de vader zei, het is goed mijn zoon, ga jij maar de dood in. Weet je wat mijn lief ding is, gemeente? Dat je die drie goddelijke personen alsjeblieft niet uit elkaar haalt. Het is een eenheid, hoor. Houd ze samen. Als ik het heb over de liefde van Christus, heb ik het over de liefde van de Vader. En heb ik het over de liefde van de Vader, heb ik het over de liefde van Christus. Kunt u dat dan begrijpen? Delg mij uit die boek. Laat mij verbannen zijn. Laat ik sterven. En de Vader zegt, dat doen we. Kunt u dat begrijpen? Zijn eigen enig veelgeliefde zoon. Die hij goddelijk lief heeft. Zijn enige geborene. Kunt u de liefde van Christus peilen? Ik noemde die gedachte, ik heb er lang over nagedacht. De smart van de verzoenende liefde. Christus in zijn verzoenende liefde. Is plaatsbekledend aan het kruis gehangen. En wat kost hem dat een smart? Welke smart? Vader! Nee, dat zei je niet meer. Mijn God, waarom mij verlaten? Hij ging de smarting van de eeuwige hel. En hij ging die smarting uit verzoenende liefde. Nou, kun je nog die Christus laten staan? Kun je hem nog laten staan? Ja. Kijk gemeente, dan moet ik als Absalom sterven onder een steenhoop van de vloek Gods. Dat heb ik verdiend. Komt dat nog ergens in de Bijbel tegen? Achan, weet je niet? In het dal Achor. Hele steenhoop. En dan lees ik, God maakt het dal van Achor tot een deur der hoop. Daar staat niet dat God een deur der hoop in dat dal van Achor opent. Nee, God maakt het dal van Achor, dat is Golgotha. Waar de steenhoop van de vloek en het toen op Christus gelegd is. Hij plaatsbekledend. En in Christus gaat de deur de hoop open. En dan mag een zonde de toevlucht tot die burg nemen. En rustende in Christus ontvang ik hem leven. Hij is voor mij gezien. David kan voor Absalom niet sterven. Mozes kan niet uitgedeeld worden om Israël te behouden. Paulus kan niet onder het anathema komen om het volk Israël te zaligen. Christus wel. Die enige echte ware Jood. Die enige echte Israëliet. Ach, ik wou dat ik hem tekenen kon in al zijn dierbaarheid. Vader, ik sterf wel. Omdat een verloren zoon in de thuiskomst het omhelzen van de vader mag proeven. En dat een verloren mensenkind het eeuwige leven zouden ontvangen. Dan zeggen wij vanmorgen, hij is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Nee, het hoeft gelukkig niet als die non zijn. Ja, maar moet de genade wel waardig zijn. Dan zeg ik, genade komt in mijn onwaarde. Genade komt in mijn totaal verloren bestaan. In die borg. Ja. En gemeente, nou heeft Christus de volle dood. De volle dood is hij gestorven. Ten volle. Hoeft van u en mij niks meer bij. Kom maar. Kom maar met je schuld. En kom maar met je zonde. En rust in de dood van Christus. Door hem leven, eeuwig leven. Nog even terug naar de eerste gedachte, dan stop ik, genoeg gezegd. Waarom vaak het lijden in je leven? Waarom toch die diepe sporen? Ja, waarom nu toch? Al die moeite, die kastijdingen. Waarom gaat de weg des Heer vaak door diepe water? Waarom? Omdat hij zoveel van je houdt. Opdat wij ons dieper verontmoedigen. En des te meer de toevlucht zouden nemen tot Christus. Hij is de man der smarten. Hij heeft alle smarten gedragen. Hij is in alle krankheid verzocht. Hij is de volle dood in. Hij is de echte David. Zondaar, niet wensende, waren ik voor u gestorven. Maar zondaar, ik ben voor u gestorven. Laat je die Christus nog staan? Heden dan. Indien gij zijn stem hoort. Verhaat je niet. Maar laat je leiden. Amen. Wij zingen uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog hier. En dan komt het. Toen zeiden ik. Zie. Ik kom. O Heere. Wij zingen vers 4. Van Psalm 40. Heer in de hemel, dank u wel dat we samen naar dit woord mochten luisteren. Aangrijpend, ingrijpend, diepgravend. En Heer, we kunnen op alle vragen geen antwoord geven, maar laten we buigen voor uw woord en onder uw woord. Kastijding uit liefde. Dat wij oorzaak zouden vinden ons meer te verootmoedigen en des te meer tot u de toevlucht te nemen. Maar Heer, we hebben ook gezien de biddende Christus. De biddende Borg. Die smart van dat lijden wilde ingaan. Uit zijn verzoenende liefde. Omdat u, o Christus, gezegd hebt, Vader, zend mij maar. Omdat die zondaar door mij behouden worden. In dat kruis zal ik dan eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf voor mij. Mogen we tegen u zeggen, Heer Jezus, dat kunnen we niet begrijpen. Dat u dat deed. Mogen we tegen u zeggen, o eeuwige Vader, wie kan die liefde van u peilen? Dat u uw eigen zoon in de dood overgaf om zondaren te minnen. Heren, laten al onze wapens uit handen genomen worden. En laten ieder tot u de toevlucht nemen. Nu het nog kan. Om gereinigd, geheiligd, gezaligd te worden door het bloed van Christus. Dank voor deze prediking. We gaan naar huis. We veiligen ons op de weg. En mogen wij vanmiddag weer samenkomen als we weer naar uw woord mogen gaan luisteren. Hoor ons, o God van alle genade. En als we nou de kerk verlaten, laat er dan niet de vogels komen om het zaad dat deze morgen gestrooid is weg te pikken. En laat het ook niet op het pad vallen. Heren, laat het komen in de akker des harten. Dan bidden we u om Christus wil. Amen. Psalm 68 vers 5 is onze slotzang. We gaan naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.